Wij lezen de eerste woorden vanuit Handelingen 1. Handelingen 1, de eerste 8 verzen. Die woorden die lezen we vaak als een opstapje naar de hemelvaart. Maar ik wil er vanmorgen eigenlijk heel zelfstandig bij stilstaan. Ik leg straks ook nog wel nader uit waarom. Maar sowieso mooi om met deze verhalende stof het paasverhaal te vervolgen. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, bevallen hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Zo luidt het woord van onze Here. Amen. En als tekst onderstreep ik dus vooral die vraag van de discipelen: Here, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Gemeente van Jezus Christus. Als een plaatselijke sportclub kampioen wordt, bijvoorbeeld landskampioen bij voetbal, dan wordt zoiets altijd uitbundig gevierd. En natuurlijk meteen na de finale zelf, als iedereen naar het stadion toe komt. Maar ook een paar dagen daarna, want dan is er vaak een huldiging. Het team maakt dan een rondrit door een open bus door de stad. En dat eindigt dan bij het stadhuis met een bordesscène. Duizenden mensen op het plein. Want we are the champions. En dat wil je weten. Nou, hou dat beeld even vast. Want Jezus werd eigenlijk ook kampioen. Jezus moest uitkomen tegen geduchte tegenstanders. De Satan, de zonde, de dood. En hij heeft die hele pool van machten verslagen. He is the champion. Ja, maar hoe heeft hij zijn overwinning nou gevierd? Stel je voor dat jij in de schoenen van Jezus zou staan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En ik bedoel het ook eerbiedig. Maar stel nou eens dat jij door dat verschrikkelijke lijden heen uit de dood was opgestaan. Hoe zou jij die grandioze overwinning dan gaan vieren? Hoe zou jij deze 40 dagen tot aan hemelvaart dan in gaan vullen? Nou ja, ik zou het denk ik wel weten. Ik zou het waarschijnlijk net zo doen als die voetbalclub. Of net als koningen die zich laten inhuldigen. En dan nog veel groter denk ik. als ik Jezus was geweest, zou ik eerst een grote triomftocht maken. Door Jeruzalem en Judea en Galilea. Kijk, hier ben ik weer. Ja, jullie verwierpen mij, maar ik leef opnieuw. En nu als overwinnaar. En dan zou ik nog verder gaan ook. Jezus kan toch makkelijk van plek tot plek verschijnen. Ik zou de hele aarde overgaan en alle volken aan mij onderwerpen. En tegen Satan zou ik zeggen, Satan, nu jij verloren hebt, nou is het ook uit met jou. Wegwezen. Nou, zo zou ik het denk ik doen. En jij waarschijnlijk ook. Ja, en dan het onvoorstelbare. Want van dat alles lees je in de Bijbel dus helemaal niks. Daar moet je echt eens over verwonderen. Want wat is dat vreemd. Jezus lijkt zijn overwinning helemaal niet te verzilveren. Hij grijpt de macht niet. Er verandert niks. Hij geeft geen invulling aan dat nieuwe leven. Hij lijkt er na Pasen niks mee te doen. En dat is toch onbegrijpelijk, zou je zeggen. Want denk nog eens terug aan het aardse leven van Jezus hiervoor. Hè. Dat draaide toch steeds om dat koningschap. Hè, toen hij geboren werd, toen werd hij al aangekondigd als de koning die de troon van David zou betreden. Eerst moest hij nog 30 jaar wachten om naar voren te mogen treden, maar toen begon hij ook vol vuur aan zijn missie. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En na 3 jaar onthaalde men hem triomfantelijk. Hosanna, hij die komt in de naam van de Heere. Nou, toen ging het dus even mis, want de Joodse en de Romeinse leiders accepteerden zijn koningschap niet. Hè. Spottend verwierpen ze hem als de koning van de Joden. Maar toen heeft hij via een grandioze omweg de totale overwinning alsnog behaald. En nu? Ja, nou zou je van alles hebben verwacht, maar niet deze stilte na de overwinning. Misschien denk je, ja maar wacht, hij verschijnt toch overal? Hij komt toch met zijn verschijningen? En dat is waar. Maar toch moet je deze verschijningen niet te spectaculair beschouwen. Want hoe wonderlijk ze ook zijn, hij verschijnt toch alleen maar aan dat kleine clubje intimi. Daar in die geheime bovenzaal waar de discipelen samen schuilen. Of de eenzame oever waar de discipelen hebben gevist. En dat is wel mooi natuurlijk, maar hij verschijnt niet waar hij het veel beter had kunnen doen. Midden op het tempelplein. Midden in de vergadering van de Senaat. Daar had hij zich moeten tonen. Vol majesteit. Daar had hij de macht moeten grijpen. Maar Jezus doet dat niet. Sterker nog, Jezus doet sowieso eigenlijk niets. Let daar maar eens op. In deze tijd na Pasen wordt er nergens een daad van hem beschreven. Slechts op 1 bezigheid kun je hem betrappen. Hij praat. Dat lees je ook in vers 3. Hij heeft zichzelf 40 dagen aan hen vertoond. En hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Meer doet hij niet. Hij spreekt alleen. En daarom zei ik, denk niet te spectaculair over zijn verschijning. Want je zou zelfs kunnen zeggen, de tijd na Pasen is niet de tijd van zijn verschijning, maar de tijd van zijn verdwijning. Meer en meer verdwijnt hij. Om tenslotte met hemelvaart helemaal te verdwijnen. Ja, die onbegrijpelijke invulling geeft Jezus aan zijn overwinning. Geen verschijning, maar verdwijning. Jezus trekt zich terug. En ja, wat vind je daar nou van? Nou ja, eerlijk gezegd vinden wij dat dus vaak niks. Want wij zouden dat dus heel anders doen. Wij zijn veel meer van het type geen woorden maar daden. En je zou het Jezus wel willen toeschreeuwen. Laat komen, Heer, uw rijk, alstublieft zeg. Laat uw overwinning nou merken. Als u machtiger bent dan de Satan, waarom laat u hem dan nog toe? Dat hij me elke dag verleidt en overal ellende geeft. En als u machtiger bent dan de dood, waarom laat u hem dan nog toe dat er mensen ziek worden en dat we de gang naar de begraafplaats weer moeten maken? Zoals ik net al tegen de kinderen zei. Is het nou eens afgelopen? Heren, dat koninkrijk van u, daar moet u niet over praten. Dat willen wij hier zien. Waarom verdwijnt u van de aarde? Waarom vestigt u zich niet? Ja, zo klagen we en zo bidden we. En vanuit onze tekst blijkt wel dat wij niet de eerste zijn, want de discipelen die dachten dus precies hetzelfde. Heren, waar blijft u met het koninkrijk? Zult u het in deze tijd herstellen? Wat vind je, mag je eigenlijk wel zo klagen tegen God? Mag je wel vragen om een koninkrijk op aarde? Is dat niet veel te aards gedacht? Sommige uitleggers keuren deze vraag heel sterk af. Bijvoorbeeld Calvijn verwijt de discipelen hier hun ongeloof. Want zij blijven maar dromen over een aards koninkrijk, terwijl je dit natuurlijk veel geestelijker moet verstaan. Het gaat om het geloof in je hart. Ja, Calvijn hoort in dit antwoord van Jezus een scherpe afwijzing. En zo beluisterde hij het misschien zelf ook wel toen we het net lazen. Toch vraag ik me af of dat wel terecht is. Probeer het eens onbevangen te beluisteren. Het komt u niet toe om de tijden te weten die de Vader gesteld heeft. Is dat een verwijt? Volgens mij hoef je dat er helemaal niet in te horen. Jezus verwijt hier niet dat wij te aards denken. Nee, want Jezus zelf denkt ook aards. Ook hem gaat het om een koninkrijk op deze aarde. Straks, bij de hemelvaart, zullen de engelen dan ook vertellen dat Jezus eens zal terugkeren naar deze aarde. Wij vergeten dat nog wel eens, maar God heeft echt geen plannen met de hemel. Lees de Openbaring maar. Onze God heeft grote plannen met de aarde. En daarom is dat verlangen naar een koninkrijk op aarde ook helemaal niet verkeerd. Maar, en dat is eigenlijk het enige wat de Heer hier zegt, maar jullie mogen niet weten wanneer dat aanbreekt. En die nuance moet je dus goed begrijpen. Jezus verwijt ons verlangen niet, maar hij toont het alleen wat in. Ja, het koninkrijk komt zeker. Maar de tijden mogen jullie nog niet weten, want de tijden zijn in Gods hand. Het is wel opvallend dat Jezus hier in meervoud spreekt. Heel nadrukkelijk heeft hij het over de tijden en de gelegenheden. Dat is belangrijk om daar even over na te denken. Want de Joden dachten altijd dat, ja, heel eenvoudig, aan maar één tijdvak. Er is maar één tijd. En dat is de tijd van de schepping tot aan de komst van de Messias. En als de Messias dan komt, ja, dan stopt de tijd als het ware. En dan begint de eeuwigheid. Lees het maar na in het Oude Testament. Zo spraken alle profeten daar telkens weer over. Als de Messias verschijnt, dan breekt de eindtijd aan. Dan vestigt God zijn koninkrijk in Israël. Dan begint het vrederijk, de rust, de zaligheid. Als ik vers 3 lees, heeft de Heer Jezus daar dus heel veel over gesproken. Over die oud-testamentische verwachting van dat koninkrijk van God. Maar nu geeft hij nog een extra les. Een aanvulling op dat onderwijs over die oude eindtijdverwachting. Want ja, hij is de Messias. Maar van een definitieve vestiging van zijn koninkrijk wil hij toch nu nog niet weten. Hij laat de laatste eindtijd nog niet meteen aanbreken. Daarom spreekt hij heel nadrukkelijk over tijden. Want tussen zijn paasoverwinning en het einde van de tijden stopt hij als het ware nog een tijdvak. En zo rekt hij in Gods naam de wereldgeschiedenis nog wat uit. Om het uit te leggen met een voorbeeld. Als je vanaf de A12 bij Bodegraven zo naar Gouda kijkt, dan lijken alle gebouwen bij elkaar te staan. De Gouden Kerk en de Rondse Toren, nou die staan naast elkaar. Maar als je dan wat dichterbij komt, dan zie je dat er toch nog heel veel ruimte tussen zit. En zo is het hier ook. In het Oude Testament klinkt het heel onmiddellijk. Alsof er nauwelijks ruimte tussen zit. Maar nu de Messias er is, nu komt er nog een heel tijdvak tussen. En als je je afvraagt waarom dat is, waarom bouwt hij extra tijd in? Ja, dan is het enige antwoord liefde. Ja, de Heere verlangt er ook naar om met zijn kinderen de eindoverwinning te gaan genieten. Die liefde die voelt hij ook. Maar toch stelt hij dat eindfeest nog wat uit, omdat daar ook het eindoordeel bij hoort. En omdat hij dat eindoordeel nog niet voltrekken wil. Want de Heere weet, als ik nu ga oordelen, dan moet ik ook zoveel mensen veroordelen. En Jezus heeft ook die mensen veel te lief om hen verloren te laten gaan. Daarom komt hij naar Pasen niet gelijk met zijn eindtijd. Want dan zouden hele volkeren verloren zijn gegaan. Dan zou zijn koninkrijk voornamelijk uit Israëlieten hebben bestaan. Daarom kwam hij ook gisteren nog niet terug. Want er zouden er nog zoveel Gouwenaars verloren zijn gegaan. En dat wil zijn liefde niet. Nee, hij wil juist zo graag in eeuwigheid met hen leven. En daarom neemt hij de tijd. De extra tijd. Je kent misschien die woorden wel uit de brief van Petrus. De Heere vertraagt zijn belofte niet, zoals sommigen wel denken. Maar God heeft juist geduld met ons. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar hij wil dat alle tot bekering komen. Nou dat. En betrek dat allereerst maar heel persoonlijk op jezelf. Dit leert immers dat je ook wel voorzichtig moet zijn met deze vraag. Want ja, wij roepen wel zo snel dat Jezus moet komen met het einde. Maar besef je wel dat einde dus ook gepaard gaat met een oordeel over velen. En ook over jezelf. We klagen wel zo snel dat God het kwade van deze aarde moet wegdoen. Maar weet je wel zeker dat God jou en jouw geliefden niet ziet als het kwaad dat hij moet wegdoen? Jezus' liefde geeft geduld. Hij geeft nog de tijd om je te bekeren. En zo moet je de voortduur van de wereldgeschiedenis dus zien. Als een geschenk van genadetijd. En zo moet je de tijd dus ook gebruiken. Dat betekent voor jezelf allereerst dat je niet moet rusten voor je die rust bij hem gevonden hebt. Daar moet je niet mee wachten, maar zoek hem nu hij nog te vinden is. Want je weet de tijden niet. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Nee, zegt de Heere, want ik wil de tijd nemen om nog wereldwijd mensen tot bekering te roepen. Want Gods plannen met de aarde omvatten ook echt de hele aarde. Niet alleen Israël, zoals de discipelen dachten, maar ook Samaria en ook de uitersten van de aarde. En niet alleen de Bijbelbelt, zoals wij misschien wel eens denken, maar ook de randen van ons land en dan ook de randen van onze samenleving en ook de mensen in andere religies en andere continenten. Ja, maar hoe doet hij dat dan? Hoe kan hij nou bouwen aan een wereldwijd koninkrijk als hij zelf van de aarde verdwijnt? Ach, dat antwoord is eigenlijk heel eenvoudig, want die bouwopdracht, die delegeert hij. Daar zie je dus toch iets van zijn koninklijke macht, hè? Die hij na paas en straks zeker na hemelvaart wel degelijk uitoefent. Want vanaf zijn troon delegeert hij zijn werk aan zijn opvolger. Oké, maar wie is die opvolger dan? Wie neemt zijn plaats in als hij de aarde verlaat? Je bent misschien geneigd om nu meteen aan de Heilige Geest te denken. Want zo had Jezus dat toch gezegd, hè? Ik ga heen zodat de Geest kan komen. Dus ja, als de Zoon en de Geest elkaar aflossen, dan is de Heilige Geest toch de opvolger van Jezus. Dat is wel waar, maar toch wil Jezus hier iets anders leren. Dat ontdek je als je dit begin van Handelingen vergelijkt met het begin van de evangeliën. Hoe beginnen de evangeliën? Na het kerstverhaal vertellen ze hoe Jezus wordt voorbereid op zijn werk. Met 40 dagen onderwijs en de doop met de Heilige Geest. Dan kan hij zijn rondwandeling op aarde beginnen. En zie je de parallel met wat er hier gebeurt? Ook de discipelen worden 40 dagen onderwezen. Ook zij worden daarna met de Geest gedoopt. En ook zij zijn dan klaar om daarna te gaan verkondigen. Als je die lijn ziet, kun je eigenlijk niet meer zeggen dat Jezus weggaat om plaats te maken voor de Geest. Maar dan moet je zeggen dat Jezus weggaat om plaats te maken voor... ja, voor jou en mij. Jezus maakt plaats voor ons. Als kerk. Niet de Geest. Maar de kerk is de opvolger van Jezus Christus op aarde. Zoals hij het licht van de wereld was, zo moet de kerk het licht voor de wereld wezen. Zoals vers 8 dat dan ook zegt. U zult mijn getuige zijn. Heren, zult u het koninkrijk herstellen? We krijgen vanmorgen dus nog een antwoord bij. Nee, jij moet mijn koninkrijk verder brengen. Door te getuigen. Zowel in Gouda als in heel Nederland. Als tot aan de einden van de aarde. Dat is de wissel die na Pasen omgaat. Jezus draagt zijn heerschappij over aan zijn kerk. En daarom spreekt hij bij al die verschijningen ook zoveel. Let dan maar op. Geen van die verschijningen, bij geen van die verschijningen gaat het om de verschijning zelf. Telkens loopt het uit op dat zendingsbevel dat dan wordt uitgesproken. Denk maar aan Johannes 20. Als Jezus in de bovenzaal verschijnt, dan zegt hij, vrede zij u. En meteen in één adem daarachteraan, zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. Of neem Matthäus 28. Als Jezus daar verschijnt, dan zegt hij gelijk, en ga heen. Onderwijzen jullie nou alle volken. En zo klinkt het ook hier. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Tot aan het uiterste van de aarde. Je kan daar verbaasd van opkijken. Want geeft Jezus zijn goddelijke taak nou aan ons? Ja, dat ondenkbare, dat is waar. Jezus schakelt ons in bij de bouw van zijn koninkrijk. Want hij wil geen koninkrijk dat hij in één klap vestigt. En waarbij hij iedereen onderwerpt. Nee, hij wil een koninkrijk waarin mensen hem vrijwillig als heren aanvaarden. En daarom is het nodig dat er mensen zijn die getuigen van die zegen van zijn navolging. Daarom is het nodig dat van mond tot mond verkondigd wordt. Trouwens, bij nader inzien had hij dat ook vroeger al wel geleerd. Bijvoorbeeld door die gelijkenis van het zuurdeesem. Zoals zuurdeesem langzaam het hele deeg doortrekt. Zo moet het koninkrijk langzaam groeien. Van mens tot mens. Of denk aan de gelijkenis van de talenten. De Heer reist tijdelijk weg naar een verre plaats om het koninkrijk te ontvangen. En ondertussen draagt hij zijn werk over aan zijn dienaren. Heere, zult u... Nee, jij moet de wereld brengen bij die koning die de zaligheid belooft. Jij moet die vredestichter zijn en het kwade overwinnen door het goede. Dat is de opdracht van de kerk na Pasen. Ik koos dit gedeelte voor vanmorgen ook omdat het vandaag Roepingenzondag is. Daar heb je misschien wel over gelezen. Het is iets van de allerlaatste jaren, een hele recente gedachte om daarbij stil te staan. Samen met veel andere kerken in ons land bidden we in de PKN voor arbeiders in de wijngaard, theologiestudenten, nieuwe predikanten. Om hen bidden we wel allereerst, want het aantal proponenten neemt heel sterk af. Terwijl juist heel veel oudere predikanten met emeritaat gaan, zodat er een enorm predikantentekort dreigt. Dat is er nu al, dat is al aan de gang. Maar dat wordt binnen enkele jaren nog veel en veel erger. Dus daarom is dat echt een gebedszaak op deze zondag, dat God nieuwe predikanten roept. En zo mogen we, en dan trek ik het maar wat breder, ook bidden om ambtsdragers. Kerkelijke werkers. Maar in deze preek leg ik het nog breder als een roeping bij ons allemaal. Want wil jij getuige zijn van Jezus en van zijn koninkrijk? En van zijn gerechtigheid en zijn wijsheid en zijn zaligheid en zijn hoop? Heren, zult u, nee, wil jij? Misschien zie je daar wel tegenop, want wat een loodzware opdracht. Dat kan ik toch nooit volbrengen. Daar ga ik toch aan onderdoor. Nou ja, als dat je eerste aarzeling is, vind ik dat eigenlijk niet eens zo heel verkeerd. Nee, want als je er een activistisch projectje van zou maken, wat jij wel even fixt, dan wordt het toch niks. Maar als je beseft dat je het alleen niet kan, dan ga je tenminste naar Pinksteren verlangen. Naar Gods geest, die jou de kracht geeft die jij van jezelf niet hebt. En dan lees ik in vers 8 toch ook wel een grote bemoediging. Want ten diepste zegt Jezus daar niet eens dat hij deze taak als een gebod op jouw schouders legt. Een gebod waar je onder gebukt gaat. En jij moet gaan en jij moet... Nee, als je goed leest, zegt Jezus het hier als een belofte. Als je de Vader nou bidt om mijn geest, dan zal hij die aan jou geven. En als je dan luistert naar wat de geest tot je wil zeggen, op wie hij jou wijst, waarheen hij je leidt. En als je dan gelooft dat hij je een scheut vrijmoedigheid wil geven, dan hoeft getuigen niet moeilijk te zijn. Maar dan mag je gewoon in gesprek gaan met diegene die je op je pad ontmoet. Getuigen hoeft niet moeilijk te zijn. Ik bedoel dat niet naïef, want ik weet best dat het in veel landen wel moeilijk kan zijn. Dat een getuige ook een martelaar kan worden, hè? Dat gevaar bestaat. Maar toch is het voor ons misschien wel goed om te zeggen dat de lat wel eens veel lager kan liggen dan je soms denkt. Getuigen hoeft niet moeilijk te zijn. Weet je wat je nodig hebt? Als je maar van de Heere houdt. En als je maar van mensen houdt. En als je dan met hen in gesprek gaat over waar zij in hun leven zitten. En dan hoef je geen missionair praatje af te steken uit een boekje. Maar dan mag je gewoon misschien vertellen waarom jij zo blij bent met het geloof. En dat maakt dan best indruk omdat ze jou kennen. Of misschien kun je wel een intellectueel antwoord aanreiken. Dat verrast omdat ze het zo eigenlijk nog nooit bekeken hadden. Of je geeft ze een confronterende waarschuwing die je respect afdwingt omdat je het zo eerlijk meent en niemand dat eigenlijk meer zo zegt. Of je geeft ze een hele hartelijke uitnodiging waardoor ze zich persoonlijk welkom voelen. Hoe dan ook, je mag gewoon getuigen. En dan zeggen wij er wel eens achteraan, want overtuigen kun je toch niet. En dat is ook waar. Maar toch moet er in dat gesprek wel een overtuiging zijn. Namelijk je eigen overtuiging. Je eigen overtuiging die je uitstraalt omdat je zo vol bent van de Heer. Ik zal maar zeggen, als jij werkt in een Toyota garage. Maar je rijdt zelf in een Opel. Dan ben je wel een slechte autoverkoper. Je moet wel overtuigd zijn van de boodschap die je uitdraagt. Je moet wel van harte leven met de levende. Wat zouden we niet veranderen in Gouda en in deze wereld als we dat allemaal meer zouden doen? Als we zouden luisteren naar waarheen Gods geest ons waait. En daar gewoon zouden getuigen van onze lieve en geduldige Heere. Ongetwijfeld zijn die mensen in de kerk die nou een beetje verzet voelen. Want ja, punt 1, ik kan dat niet. Punt 2, ik wil dat niet. Punt 3, de mensen zien me komen, zeg. En punt 4, het haalt toch niks uit. En een ander mokt misschien omdat je je voor je gevoel een beetje met een kluitje in het riet gestuurd voelt. Want we begonnen toch de preek met of God nog iets doet aan onze ellende. En nou draait het erop uit dat hij ons de wereld instuurt om het goede te verkondigen. Dat is toch de omgekeerde wereld? Nou ja, zulke dingen denk je misschien allemaal wel eens. Maar mag ik je dan nog een keer op deze discipelen wijzen? Vroeger hadden zij ook zo hun twijfels. We lazen dat met Pasen, we lezen dat ook hier. Maar heb je wel in de gaten dat zij door deze opdracht radicaal veranderen? Dat kleine elftal van gewone vissers, dat is de wereld ingegaan. En hun Romeinse wereld was nog veel moeilijker dan de onze. Met dreiging en onrecht, toch gingen ze daar getuigen. Stel je toch voor, 11 kleine poppetjes in een wereldrijk. Wat zei je ook alweer? Dat haalt toch niks uit? Een kluitje in het riet? Elf mannen gingen getuigen in het Romeinse Rijk. En 300 jaar later was het hele Romeinse Rijk christelijk. Met alle positieve gevolgen van dien. Ik wil maar zeggen, je moet niet bang zijn dat er niks veranderen kan. Want dat kan dus wel. Jij kan veranderen. En de taal uit jouw mond kan veranderen. En je gesprekspartner kan veranderen. En de wereld om je heen kan veranderen. Geloof je dat? En als je dat nou niet gelooft, geloof je dan eigenlijk wel in Pasen? Want ja, het is toch de kern van ons paasgeloof. Dat we geloven dat dode mensen levend kunnen worden. Geloof daarom in de ommekeer. En laat je roepen. Laat je gebruiken in zijn dienst. Dan zul je zijn getuige zijn. Hier. En waar niet al. En dan wordt Gods koninkrijk gebouwd. Amen.